Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Moord en Mysterie. Mijn naam is Lonneke en vergeet me niet te volgen op Instagram via @moord.en.mysterie.podcast voor updates op lopende zaken en andere interessante informatie over true crime zaken. Dan ga ik nu beginnen met de volgende aflevering. Aflevering 17. De tragische moord op Skylar Neese. Waarschijnlijk weet je zelf nog wel hoe genadeloos en verschrikkelijk gemeen tienermeisjes kunnen zijn. Maar in deze zaak gaat het nog een hele grote stap verder. Skylar Neese was een meisje van 16 jaar oud. Skylar haalde enorm goede cijfers op school en ze had een zeer goede toekomst voor zich liggen. Ze hield heel erg van lezen en ze had een actief sociaal leven. Heel vaak was ze samen te vinden met haar twee beste vriendinnen Sheila Eddy en Rachel Shove. Skylar, Sheila en Rachel zaten samen op de middelbare school. Skylar kende Sheila al vanaf dat ze 8 jaar oud waren. En Rachel en Sheila hadden elkaar leren kennen in het eerste jaar. Daarna spraken ze met elkaar af en waren ze snel met z'n drieën onafscheidelijk. Skylar werd in de vriendengroep vooral gezien als een rots in de branding. Ze luisterde altijd naar iedereen en ze probeerde altijd de twee andere meiden te helpen. Skylar had een goede, fijne, stabiele thuissituatie en het ging heel goed op school. Sheila en Rachel hadden beide gescheiden ouders. Wat natuurlijk niet altijd voor een slechte situatie zorgt, maar beide meiden ondervonden hier zelf problemen van. De moeder van Skylar vertelt in een interview dat Skylar altijd Sheila heeft willen redden. Maar dat ze ook altijd heel veel lol had met Sheila. Sheila kwam altijd bij Skylar thuis. Ze hoefde niet eens meer aan te kloppen. Het was echt een kind in huis. Rachel kwam uit een hele streng gelovige familie. Rachel idoliseerde Sheila heel erg, omdat Sheila heel rebels was en hele uitbundige dingen durfde te doen. Rachel mocht het niet, maar dat maakte het juist heel erg interessant. Rachel en Sheila hadden beide wat vrijheid, net zoals Skylar. Maar hun situatie was lang niet zo ideaal. Dit zou uiteindelijk de doorslag hebben gegeven voor wat er later in deze zaak is gebeurd. De meiden hadden soms, net als alle pubermeisjes waarschijnlijk, af en toe wel eens ruzie. Dit zie je ook terug in hun social media post. Skylar heeft bijvoorbeeld op 31 mei 2012 het volgende gepost. You are a two-faced bitch and obviously fucking stupid if you thought I wouldn't find out. En daarna nog een keer. Too bad all my friends are having lives without me. Toen Skylar dit postte, waren Sheila en Rachel steeds closer aan het worden. Dit voelde ze natuurlijk en het voelde erg vervelend. En waarschijnlijk was voor haar de enige manier om dit te uiten via social media. Een klasgenoot van de meiden zegt het volgende. Sheila en Skylar hadden heel vaak ruzie. Ik weet nog een keer dat ik in het tweede jaar samen met Rachel was, bij de theaterrepetitie. En Rachel nam haar telefoon op en ze moest heel hard lachen. Sheila en Skylar waren ruzie aan het maken en zonder dat Skylar het wist, had Sheila Rachel bijgebeld. Op 6 juli 2012 komt Skylar niet opdagen voor haar werk. Dit is helemaal niks voor haar en het is ook nog nooit gebeurd. Haar ouders kijken op haar kamer en daar zien ze haar tandenborstel, telefoonoplader en andere belangrijke spullen die ze nooit achter zou laten in haar kamer liggen. Ze besluiten om haar gelijk als vermist op te geven bij de politie. Later die dag belde Sheila naar de moeder van Skylar. Sheila vertelde dat Skylar 's avonds uit huis was geglipt om met Sheila en Rachel een rondje te rijden om wiet te roken in de auto. Daarna hadden Sheila en Rachel haar afgezet bij de weg bij het huis van Skylar omdat ze haar ouders niet wakker wilden maken. Dus moest Skylar nog een stukje van de weg naar haar huis lopen. Sheila ging haar verklaring afleggen bij de politie. Tegen de politie zei ze dat zij samen met Rachel Skylar had opgehaald om 11 uur en haar weer af hadden gezet voor middernacht. Maar op beveiligingsbeelden is te zien dat Skylar pas om 12:30 s'nachts haar huis verlaat en dat de auto om 12:45 wegrijdt. Sheila en haar moeder helpen ook om mee te zoeken door de buurt op 7 juli. Rachel is op dit moment op katholiek zomerkamp voor 2 weken. Het gerucht kwam naar voren dat Skylar naar een feestje was gegaan waar ze heroïne zou hebben gebruikt. Hier zou ze een overdosis hebben genomen en zijn overleden. Volgens deze roddel zouden de mensen op het feestje zo in paniek zijn geraakt dat ze haar lichaam ergens hebben verborgen. Maar politieagent Jessica Colbank zag iets vreemds. Sheila gedroeg zich raar en Rachel leek doodsbang. Ze wist niet precies wat er was, maar ze wist wel dat er iets mis was. Ze ging het verder onderzoeken, want zonder bewijs kwam ze natuurlijk niet verder. Chris Berry, een andere politieagent, werd op de zaak gezet in augustus 2012. Hij zei dat moordenaars heel vaak willen opscheppen wat ze hebben gedaan en dat ze het daardoor niet lang verborgen kunnen houden. Hij had het gevoel dat het bij deze zaak ook het geval was. Hij verdacht Rachel en Sheila en hij dacht dat ze snel zouden gaan bekennen. Hij maakte een eigen social media account, waaronder Facebook en Twitter, van een knappe tienerjongen die op de West Virginia Universiteit zat in Morgantown. Nu ze bevriend waren met Rachel en Sheila op Facebook en Twitter, konden ze meer zien van hun profielen. Ze zien dat Sheila heel actief is, maar Rachel is wat gereserveerder en stiller online. Heel opvallend is dat ze helemaal niks over de vermissing van hun beste vriendin Skyler deelde. Dan begint op social media rond te gaan dat Rachel en Sheila de moordenaars zouden zijn. Sommige mensen op Twitter beschuldigden ze rechtstreeks en zeiden dat het een kwestie van tijd was voor ze werden opgepakt. De politie heeft ze nu steeds meer in de smiezen. Ze blijven ze steeds oproepen voor ondervragingen. Sheila en Rachel gingen steeds meer met elkaar om en steeds minder met andere vrienden. Toen vond de politie beveiligingsbeelden waarop ze de auto van Sheila zagen bij een winkel, waar ze volgens haar eigen verklaring niet geweest zou kunnen zijn. Volgens haar eigen verhaal ging ze de ene kant op na het wegbrengen van Skyler, maar haar auto is gezien de hele andere kant bij een parkeerterrein. Helaas is dit nog niet genoeg voor een arrestatie en gaat de politie nog verder met bewijs verzamelen. Dan komt er een 911 call binnen. Hier is geen audio van vrijgegeven, dus ik kan deze niet laten horen. Wel heb ik een transcript waarin staat wat er is gezegd. Dat heb ik vertaald en dat zal ik nu voorlezen. Ik heb een probleem met mijn 16-jarige dochter. Ik kan haar niet meer onder controle houden. Ze slaat ons, ze schreeuwt, ze rent door de buurt. Op de achtergrond hoor je de dochter ongecontroleerd huilen. Geef me de telefoon. Waarop haar moeder weer zegt, nee, nee, dit is nu over, dit is over. En dan zegt ze weer tegen de 911-operator, mijn man probeert haar nu vast te houden. Hij probeert haar onder controle te houden. Alsjeblieft, schiet op. Deze 911-call is geplaatst door de moeder van Rachel. De dochter die je hoort huilen is Rachel. Rachel wordt opgehaald door de politie. Wanneer ze is opgehaald, bekent ze heel snel. We stabbed her, zei ze gelijk. Dit vertaald als, we hebben haar neergestoken. Daarna begon ze het hele verhaal te vertellen. Een maand voor de moorden zijn ze begonnen met plannen. Ze waren bij scheikunde en ze waren aan het praten. Tijdens dit gesprek kwamen ze tot de conclusie dat ze Skyler wilden vermoorden. Ze hadden het zo gepland dat ze het zouden uitvoeren vlak voordat Rachel naar zomerkamp ging. Rachel nam een schep mee van haar vaders huis. Sheila nam twee messen uit haar moeders keuken mee. Ook namen ze schone kleding mee en extra schoonmaakspullen. Toen ze Skyler gingen ophalen, dacht Skyler dat ze gewoon een stukje gingen rijden en wat lol zouden trappen. Ze hadden dit vaker gedaan en dan rookten ze onderweg ook wiet in de auto. Toen Sheila en Rachel Skyler op gingen halen, droegen ze allebei een hele warme hoodie, waarin ze de messen konden verbergen. Het was super warm buiten, maar dit was Skyler niet opgevallen. In ieder geval had ze er niks over gezegd. Ze gingen naar een bos. Skyler dacht dat ze daarheen zouden gaan om wiet te roken. Maar de twee meisjes waarvan ze dacht dat het haar beste vriendinnen waren, beslopen haar van achter. Sheila telde tot drie. Op drie begonnen ze op haar in te steken. Op een moment zag Skyler haar kans om te vluchten. Ze probeerde weg te rennen, maar toen hielden ze haar vast en staken ze haar in haar knieschijf zodat ze niet meer kon rennen. In haar laatste adem vroeg Skyler, waarom? De politie haakte hierop in en vroeg aan Rachel, waarom hebben jullie het eigenlijk gedaan? En haar antwoord was, we vonden haar gewoon niet aardig. In januari van 2013 liet Rachel Chauve zien waar ze Skyler had vermoord. Op dat moment lag er heel veel sneeuw en wist ze niet de exacte locatie. Ze konden haar lichaam dus niet vinden. Maar doordat ze had bekend, konden ze haar wel arresteren op verdenking van moord. Een week later konden ze toch het lichaam vinden bij de plek die Rachel had aangewezen. Ze was wel compleet onherkenbaar, dus moest er eerst onderzocht worden of het echt wel Skyler was. Na onderzoek bleek op 13 maart dat het echt om Skyler ging. Sheila werd veroordeeld voor first-degree murder en ze pleitte schuldig in januari van 2014. Ze kreeg levenslang, met de mogelijkheid tot een vervroegde vrijlating na 15 jaar. Rachel werd schuldig bevonden voor second-degree murder en zij kreeg een straf van 30 jaar. Als je het mij vraagt, vind ik dit zeker veel te korte straffen. Deze moord is zo bewust gepland en uitgevoerd op een persoon die hun volledig vertrouwde. Het waren haar beste vriendinnen. Moet je eens nagaan hoe bang Skyler moet zijn geweest. Ze zouden beide levenslang moeten hebben zonder kans op enige vrijlating. In sommige situaties begrijp ik het als er lager wordt gestraft. Maar in deze zaak ben ik het daar niet mee eens. Ze wisten dat Skyler hun blindeling zou vertrouwen en ze hebben het zo gepland dat ze niks door zou hebben. En het moment dat ze wilde vluchten, staken ze haar heel bewust in haar knieschuif, zodat ze niet meer weg kon rennen. Als je dat op zo'n jonge leeftijd al kan bedenken en zo bewust kunt uitvoeren, geloof ik niet dat je ooit normaal kunt functioneren in de samenleving. Ik zou zeggen, lekker voor altijd laten zitten en nooit meer vrijlaten. Na de dood van Skyler hebben de ouders van Skyler ervoor gezorgd dat Skyler's Law werd ingevoerd. Dit is een wet in West Virginia die ervoor zorgt dat er een Amber Alert uitgaat voor alle vermiste kinderen. Niet alleen voor de kinderen waarvan wordt verdacht dat ze ontvoerd zijn. Hierdoor worden de kinderen die in gevaar zijn veel sneller gevonden. Dit was de aflevering voor vandaag. Vergeet me niet te volgen op Instagram voor alle updates. En dan staat een nieuwe aflevering er weer op over 2 weken. Tot dan en blijf veilig, lieve luisteraars.